Goedemorgen allemaal. Ik heb een thema voor vanmorgen. Je kan zeggen, ik heb een vraag. Wat ben je? Ben je een wereldburger of ben je een hemelburger? Je bent het allebei. Ja? Nou, dan zou ik zeggen, ga maar eens luisteren dan. Ik wil u een paar versen voorlezen. Die komen niet op de biemen, dus je kan je eigen Bijbel erbij pakken. Uit 1 Petrus 2. En dan wil ik lezen de versen 9 tot en met 12. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ja, iedereen gevonden? 1 Petrus 2, versen 9 tot en met 12. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij, die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt recht spreken. De tekst van vanmorgen komt uit de laatste versen, vers 11 en 12. En we beginnen bij vers 11 en ik zal die tekst nog een keer lezen, maar dan uit de Nardense Bijbel. Op de biemer zie je het NBV, wat ik zojuist heb gelezen, en eronder de vertaling van de Nardense Bijbel. En er staat dan: geliefde, u als bijwoners en vreemdelingen, roep ik u op u te onthouden van de vleeselijke verlangens die strijd voeren tegen uw ziel. Hij mag weg. Petrus begint dit vers waarin hij indringend, waarin hij nadrukkelijk een aanwijzing geeft met: geliefde broeders en zusters. Daarmee is de context van wat volgt duidelijk. Petrus spreekt jou en mij aan als mens die door God geliefd wordt. Voor mij zit daar dan al gelijk een leerpuntje in en denk ik: spreek ik mijn broer, mijn zuster, mijn kinderen, noem allemaal maar op, vanuit deze context aan? Ook als ze hebben zitten klieren, ook als ik het er niet mee eens ben, staat dit dan toch voorop. Bij Petrus staat het voorop. Dan denk je, daar kan ik wat van leren. Broer en zuster, God en dus ook Jezus houden van je met een eeuwige liefde. Dat staat voorop. Anders lees je de Bijbel vanuit het besef dat hij van je houdt. Dat hij van je houdt altijd en in elke situatie. Als je de Bijbel leest zonder dit besef, dan kan elke oproep vanuit de Bijbel, en dus ook de oproep in dit tekstgedeelte van vanmorgen op je afkomen als iets wat je nou ook weer moet doen, dan wordt elke oproep in en gebaseerd op Gods woord tot iets vermoeiends gemaakt. En dan gaat Petrus verder en die zegt dat u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Petrus, die gebruikt die uitdrukking vreemdelingen 3 keer. Meteen al in Petrus 1 schrijft hij: de uitverkorenen die als vreemdelingen verblijven in verschillende streken en plaatsen. Daarmee begint hij zijn rondschrijfbrief. En in Petrus 1 vers 1 vers 17: wandel met ontzag in de tijd van jullie vreemdelingschap. En dan ook nog in de tekst van vanmorgen: ik vermaan jullie als bijwoners en vreemdelingen. Vreemdelingen, respectievelijk bijwoners, die worden in de Bijbel een beetje door elkaar gebruikt, maar ze komen heel vaak voor. Bijvoorbeeld al bij de aartsvaders Abraham, Isaac, Jacob, die als vreemdelingen en bijwoners in Kanaan wonen. Ze wonen niet in huizen, ze wonen in tenten. Hun verblijf op aarde was immers tijdelijk. Petrus, hij heeft het hier tegen mensen die al generaties lang in die stad, in dat dorp, in die omgeving wonen. En hij zegt feitelijk dat als je christen wordt, je een buitenlander wordt. Je blijft, als je ingaat op de relatie met jouw Heer, niet gelijkvormig aan die jou omringende cultuur, aan die jou omringende gedragspatronen, aan, nou, dat kan je zelf wel invullen. Je groeit eruit weg en verandert doorlopend in het proces van toegroeien naar Jezus de Christus. Petrus duidt de mensen aan wie hij schrijft aan als: u bent vreemdelingen en bijwoner. Wat wil dat zeggen? Nou, in ieder geval dat ze in de minderheid zijn, dat ze eigenlijk niet thuis zijn in de samenleving waarin ze al jaren wonen. In de tijd van Petrus worden mensen die Christus willen dienen zeer argwanend bekeken. Wat is dat voor een groep? Waarom doen ze niet zoals wij? Waarom offeren ze niet aan de goden? Kan je die mensen wel vertrouwen? Er wordt naar ze gekeken. En niet positief. Met wantrouwen. Vijandig. En juist daarom. Juist daarom is het belangrijk dat hun leven een getuigenis is van Gods liefde en trouw. Daar wijst vers 12 over. Daar komen we zo nog wel even aan. De tijd waarin jij en ik nu leven vertoont toch overeenkomsten. Voel jij je wel eens een vreemdeling in de omgeving waar je verblijft? In de eerste plaats weten steeds minder mensen wat het is om praktiserend christen te zijn. Elke zondag naar een samenkomst gaan, joh, dat is toch ouderwets? Gelovigen, dat zijn toch intolerante mensen, daar mag je toch niks? Veel mensen, en dat is een groeiende groep mensen, hebben geen idee wat praktiserend christen zijn inhoudt. Het geheel wordt bekeken, vaak niet positief, maar met, ja, hoe zullen we dat zeggen, met vooringenomenheid. Als er iets is om kritiek op te hebben, dan zal men het niet laten. Dat is de cultuur van de samenleving tegenwoordig. Je hebt overal een mening over. Ook al heb je er eigenlijk geen verstand van. Besef je dat de tegenstander er alles aan doet. Zijn hele trucendoos gaat open om Gods gemeente niet te laten groeien. Niet te laten groeien in kwaliteit en niet in kwantiteit. Ervaar je wel eens dat een geestelijk klimaat niet meer bij jou past? En wel zodanig dat je er geen onderdeel meer van kan zijn en ook niet wil zijn. Je voelt je geestelijk er niet meer thuis. Het voelt vreemd aan. Je voelt je, zoals dat in het Duits zo mooi heet, unheimisch. Daar zit het woord heim in, dat betekent thuis. Dat kennen we wel, van heimwee. Je voelt je niet thuis. Petrus gebruikt die term vreemdeling, bijwoner, om een gevoel te typeren. Om je een vreemdeling te voelen, hoef je niet naar het buitenland te gaan. Je kunt die ervaring ook opdoen als je bijvoorbeeld begint aan een nieuwe baan of aan een nieuwe studie. Ja, die eerste dagen ben je toch een beetje een kat in een vreemd pakhuis en dan voelt het vreemd aan. Zelfs als je ergens terugkomt waar je je vroeger heel erg thuis hebt gevoeld, dan komt dat gevoel ook, dan merk je, ja, ik ben ervan vervreemd. Ik ben ervan weggegroeid. En wat je omgeving, je vrienden, je familie, je kinderen, die geen kind van God zijn, dat moet ik er dan wel even bij zeggen, zo belangrijk vinden, dat vind jij eigenlijk helemaal niet meer belangrijk. En ik kwam een beeldspraak tegen waarvan ik denk dat die heel goed bij deze tekst past. En dat is de volgende. Je bent iemand met de hemel als geboorteland, met jou, die, terwijl je gelijktijdig met jouw natuurlijke mens op aarde leeft. Jij bent iemand met de hemel als geboorteland, die op aarde verblijft. De hemel als thuisbasis hebbend. De overdenkingen daarbij zijn, ja, ben ik thuis in de hemel, hoewel ik op aarde verblijf? Is mijn ongedeelde loyaliteit gericht op Gods koninkrijk en op Jezus Christus en de ontwikkeling van zijn gemeente? Of ben ik niet alleen in de wereld, maar ook eigenlijk wel een beetje van de wereld? Overdenk het thuis maar eens. En dan gaat Paulus verder. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. In dit versgedeelte waarschuwt Petrus dat je niet moet toegeven aan wat jij wil, omdat je zo jouw ziel in gevaar brengt. Duizenden dingen wil je vastgrijpen. Als je vast besloten bent om jouw weg met Jezus te verdiepen, om jouw weg met Jezus te intensiveren. En dan zijn er onvermijdelijke dingen, zoals werk, opleiding. Maar ook bijvoorbeeld de drang om mee te willen doen. Vooral niet uit de toon vallen. Je wilt namelijk niet achterlopen in telefoontype, in levensstijl. Je wilt toch modern zijn en meedoen. De tv-programma's die iedereen kijkt. Ja, daar wil je toch over mee kunnen praten. Internet. Heeft talloze blogs en kanalen over van alles en nog wat. En je kunt er al je tijd mee vullen. En op zich, het is allemaal niet verkeerd. Maar het houdt je zo snel in zijn greep. Nou ja, niet verkeerd. Ik kan toch een aantal dingen noemen die wel verkeerd zijn om je geest en je tijd mee te vullen. Simpele toetssteen, hou de 10 geboden er maar eens naast. Die kennen we allemaal. Niet zo moeilijk. Maar ook al zijn niet alle dingen direct verkeerd, het kan toch maken dat je geen vreemdeling meer bent. Dat je je gaat settelen en thuis voelen in denken en doen als mensen die niet vanuit hun relatie met Jezus leven. Je zoekt bijna als vanzelf je vervulling in wat er nu te krijgen en te zien en te bedenken is. Het vult je leven. Niet alleen als je het zoekt, maar ook als je er niet tegen waakt. Dan sluipt het naar binnen. Jouw geloof heeft gevolgen en wordt, als het goed is, steeds meer zichtbaar in hoe je leeft. Wordt zichtbaar in de keuzes die je maakt. Het wordt zichtbaar in wat voor jou het allerbelangrijkste is. En wat minder belangrijk is, zeker helemaal niet belangrijk is. Je waait niet meer met alle winden, alle geestelijke winden mee. Ja, je bent in sommige zaken een vreemdeling, een buitenstaander. En het rijk der duisternis is er als de kippen bij om je daarover een ongemakkelijk gevoel te geven. Joh, doe toch niet zo moeilijk. Wat een gedoe allemaal, doe gewoon mee. Ja, als je niet oppast, ben je te snel geneigd om met de stroom mee te bewegen. Eigenlijk hier diep van binnen, weet je wel dat je een andere keuze had moeten maken. Maar ja, je wil niet rot doen tegenover die collega of familielid. Je wil zijn of haar feestje niet verpesten. Je wordt, als je niet oppast, een chameleon. Die altijd iedereen, inclusief jezelf, een plezier wil doen. Je gaat elk ongemak uit de weg. Ja, het kan ongemakkelijk voelen als je op je werk of waar dan ook veel mensen het hebben over iets waarvan jij bewust hebt gekozen om je geen tijd, geen aandacht aan te besteden. Het kan een tv-programma zijn, een film, een video, een boek. Nou, vul allemaal maar in. Maar jij hebt gekozen, samen met de Heer, je hebt gekozen om er geen aandacht aan te besteden. En weet je waarom? En dan noem ik maar een paar voorbeelden. Er wordt erg veel ingevloekt. Gods naam wordt er ingebruikt. Er wordt veel in gemoord. Doodslag. Het scherm ziet bijna rood. Er monsters en buitenaardse wezens te zien zijn. Het een sfeer weergeeft van onvrede, van onrust, een sfeer van hysterie, een sfeer van alles wat niet uit God is. Jij bepaalt zelf waar laat ik mij wel en waar laat ik mij absoluut niet mee doordrenken. De keuze is aan jou. En soms wordt er een radicale keuze van jou gevraagd. Moet je ergens doorheen breken? En zeg nu niet, ach, die film, het doet me niets. Ja, dat wil het Rijk der Duisternis je laten geloven. Het Rijk der Duisternis zal op alle mogelijke manieren jou onder zijn negatieve klimaat willen brengen. Hij wil jouw geestelijk mens zijn. ja, bijna onzichtbaar, beetje bij beetje, millimetertje bij millimetertje vervuilen. Zo ontstaat het gevaar dat je verworde situaties niet meer onderkent. Hoe alert ben jij in het aanspreken van een duivelse werking in je leven? Bind je nog wel eens een macht? Alles begint bij jouw innerlijke gerichtheid. Maar ja, hoe bewaar je de kern van jouw geestelijk mens zijn, ook in moeilijke omstandigheden? Je hoeft je niet krampachtig vast te klampen aan het idee, het kan niet anders. Het kan altijd anders, er is altijd een andere weg. Zelfs in situaties waarin je verzeild raakt, zonder hiervoor gekozen te hebben. Bid, laat je leiden door Gods geest, verbind je met Hem. En weet dan, er is een zekerheid, een kracht in de Heer. Jij en ik hebben deel aan die kracht en kunnen dus stand houden. Ook in die moeilijke situatie. Stand houden om niet toe te geven aan verlangens die er vooral op jezelf zijn gericht en niet op jouw Heer. Herken je bij jezelf iets van vreemdeling zijn in deze wereld? Waar in jouw leven kom je dat ongemak, dat anders kiezen tegen? Je kan het vreemdeling zijn, het vreemdelingschap verdragen. Als je genoeg geworteld bent in wie je bent in de Heer, dan heb je dat andere allemaal niet nodig. Vervolgens doet Petrus een oproep in vers 12. Laat me even zien. Leid te midden van ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt te recht spreken. En dan zetten we de herziene statenvertaling er even onder. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dankjewel. Ook voor deze tijd geldt wat Petrus hier schrijft. Hou je levenswandel goed. Te midden van ongelovigen, te midden van moeilijke situaties. Met onze natuurlijke mens leven we op aarde. Terwijl onze geestelijke mens verbonden is met Jezus de Christus. Jij kan door jouw gedrag, door jouw keuzes, door jouw woorden aan jouw omgeving iets laten zien van de hemel, waar je nu, als het goed is, het meeste thuis voelt. Houd uw levenswandel goed. Ja, wat wordt hier nou mee bedoeld? Nou, eerst eens even gekeken naar het woord, naar de oorsprong van het woord goed. Dan zou je ook kunnen zeggen, houd je levenswandel fris. Dan denk ik, hé, daar gaat iets versprankelends van uit. Fris, dat is dynamisch, dat is gaaf. Een andere mogelijkheid voor het woord goed is, houd je levenswandel schoon vanwege de zuiverheid van hart en leven. Houd je levenswandel schoon vanwege de zuiverheid van hart en leven. Houd jij je geestelijk leven en als gevolg daarvan jouw natuurlijk leven schoon en zuiver? Of slipt er wel eens wat tussendoor aan vuiligheid? Nou, spreek dan je vermogen van reinigen maar aan. Daar heb je verleden week iets over gehoord. Toen ging het over de nieren. Kan je je misschien nog herinneren dat ik Toon het daarover had. Het reinigingsproces van jouw geestelijke nieren. In de zangdienst hebben we het ook over reinigen gehad. Het louteren. Processen van reiniging. Ik denk Petrus heeft bij het schrijven van dit tekstgedeelte ongetwijfeld Jezus voor zich gezien. Want als iemand een goed leven heeft geleid, goede daden heeft gedaan op aarde, dan is het Jezus. Hij was en is er voor iedereen, zonder onderscheid. Hij is bewogen met mensen, bevlogen in het dienen van zijn Vader. Hij brengt door zijn woorden, door zijn licht, door zijn leven, licht in donkere levens. Petrus roept jou en mij op om een goed leven te leiden. En dat te midden van ongelovigen. Laat zien hoe je leeft. Laat zien welke keuzes je maakt. Laat horen. En laat het zien op die plek waar je nu eenmaal bent. Laat zien door jouw leven heen hoe een kind van God op aarde leeft. De raadgevingen van Petrus zijn toch niet zo ver van onze tijd vandaan. Ik denk, op de eerste keer denk je nou dat het was in die tijd. Maar je kan het overplaatsen naar onze tijd. Petrus zegt vanmorgen tegen jou, maak het verschil op de plek waar je bent. Maak het verschil. Niet door in opstand te komen, maar juist door zachtmoedig te zijn. Vanuit je innerlijk. En niet vanuit je uiterlijk. Laat zomaar zien wat het is om Jezus te volgen. Wees helder en duidelijk in je keuzes. Durf erover te praten. Waarom je iets wel of iets niet doet. Laat je geloof zien en horen. Te midden van de ongelovige omgeving. Op je werk, op school. In je leefomgeving met familie, buren, vrienden, noem maar op. Ben je onberispelijk eerlijk in alles? Ben je vriendelijk tegen iedereen in jouw omgeving? Blijf je vriendelijk zelfs tegen die hork van een buurman? Of die hork op de afdeling waar iedereen een hekel aan heeft? En hoe ga jij er dan mee om? Laat maar zien en horen wat het is om Jezus te volgen. Laten zien is één ding, maar laten horen, ja, dat is soms wat lastiger. Als je ergens niet naar gekeken hebt op tv bijvoorbeeld, en er wordt naar gevraagd of jij het ook gezien hebt. Ja, wat is dan jouw antwoord? Geef je dan in plaats van het echte antwoord een ontwijkend antwoord? Waarom je niet hebt gekeken. Nee, joh, sorry. Ik had een afspraak, ik was verhinderd, ik kon niet kijken. Vragen krijg je vooral wanneer uit jouw antwoord blijkt dat je vanuit geestelijke motieven niet hebt gekeken. Dat je een hele bewuste keuze hebt gemaakt. Ja, mensen zullen dat misschien wat vreemd vinden. Je bent een vreemdeling. Je blijft een vreemdeling. Als je verder gaat dan de wereld. Of moet ik zeggen, als je niet verder gaat dan de wereld. Petrus schrijft, wees in 1 Petrus 3 vers 15, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Het is opvallend dat hier op het eerste gezicht wat negatieve woorden staan, ter verantwoording geroepen worden, rekenschap moeten afleggen. Het klinkt bijna alsof je een misdadiger bent. Mensen kijken je raar aan als je niet meedoet met zaken waar deze wereld vol van is. Maar blijkbaar is dit toch een gelegenheid om over je geloof te vertellen. Juist als ze je vreemd aankijken vanwege jouw keuze. spreken over je geloof kan juist op die momenten dat jij die andere weg vertelt. Dan heb je gelegenheid om te vertellen over jouw Heer en over wat jou ten diepste beweegt. Wees niet bang om anders te zijn. Wees niet bang om vreemdeling te zijn. Wees niet bang dat ze je raar vinden. Als je er alles aan doet om erbij te horen, ja, dan onthoud je anderen eigenlijk het evangelie. Trouwens, wil je echt Jezus volgen? Dan kan het niet anders, of mensen vinden je een vreemde vogel. Dan pas je namelijk niet in het schema van deze tijd, van deze wereld. Of kom je dat niet tegen? Ben je de verwonderde reactie van mensen nog niet tegengekomen? Van, hé, waarom doe je dat niet? Waarom kijk je niet? Of ze vragen niks, maar kijken zo van, nou. Niet begrepen worden. Het hoort bij de weg van Jezus. Ja, soms is het lijden, om het maar een beetje zwaar te zeggen. Je voelt je afgewezen. Je voelt je misschien wel uit de groep liggen. Maar hoe vreemd ook, juist dan komen er gelegenheden om je geloof te delen. Petrus zegt: getuig van de hoop die in je is. Misschien voel je wel wat ongemakkelijk als iemand vraagt naar jouw geloof. Hoe moet je het zeggen? Het geloof is zo ingewikkeld. Het is zo veelomvattend. God die alles maakte. Jezus die voor jou is gestorven. Zijn kruisdood, waardoor je bent vrijgekocht en verlost. Ja, dat klopt allemaal. Maar dat hoef je toch niet allemaal te vertellen. Je moet niet de hele Bijbel willen samenvatten. Als iemand vraagt waarom doe jij zus of zo, dan geef je antwoord op de vraag. Gewoon vanuit je hart. Waarom heb ik zo gekozen? En gebruik maar gewoon de woorden die je op dat moment te binnen worden gebracht. Je hoeft geen keurig lesje te lezen. Wees maar jezelf. Ja, je kunt natuurlijk zo antwoorden dat je er snel van af bent. Maar je kunt ook zoeken, hoe kan ik nou iets meer zeggen? En intussen mag je bidden, Heer, help me de juiste woorden te vinden. De woorden die hem of haar raken. Leid mij met uw geest, ook in dit korte gesprekje. Geloof maar. Dan gebeurt er echt wel iets. Als je bereid bent, zoals Petrus zegt, altijd en aan allen, bid er maar voor dat je gelegenheden krijgt om te spreken over de hoop die in jou is. En ik ben ervan overtuigd, dan komen die gelegenheden ook. Wees altijd bereid om verantwoording af te leggen. Maak duidelijke keuzes. Laat je innerlijk niet vervuilen. Leef eerst en vooral zo dat het zichtbaar is wat Jezus volgen inhoudt. En bid er maar dat jij je geloof mag delen in woorden, in daden, gewoon in wie je bent. In grote dingen. Maar nog veel meer in die hele kleine dingen. Ben je ook een beetje wereldvreemd? Leef je als iemand die hier niet thuis is? Of is ten diepste je thuis toch hier op aarde? Maar waar zijn jouw hoop en verwachtingen dan op gericht? Ben je werkelijk een vreemdeling? Je bent iemand met de hemel als geboorteland, die op aarde verblijft. Je bent iemand met de hemel als geboorteland, die op aarde verblijft. Wees je dat bewust. en leef ernaar. Amen. Ik wil bidden. Heer, wij willen nog meer beseffen dat we als geestelijke mens in verbondenheid met Jezus de hemel als thuisbasis hebben, terwijl we nog op aarde leven. We willen leven vanuit het besef, Heer, dat het leven als geestelijk mens ver uitgaat boven het leven hier op aarde. Niet de zaken van deze aarde zijn toekomstbepalend. Heer, ons geestelijk leven met U is bepalend. Dat is bepalend in wat we wel en niet doen op aarde. Dat is bepalend voor onze toekomst. Alle aardse zaken, ze zijn relatief, dus onbelangrijk in het licht van ons geestelijk leven. Heer, als we in gehoorzaamheid ingaan op de woorden van vanmorgen, dan kan er heel wat op afkomen. Maar door uw verlossingsheer weten we dat we kunnen blijven staan als vreemdeling hier op aarde. Dat we kunnen volhouden. We kunnen volhouden en doorgaan, zodat uw wezen meer en meer in ons zichtbaar wordt. En wij door ons leven laten zien dat u in ons leeft. Heer, u geeft ons de kracht daartoe. Heer, u bent erbij. Amen.